Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we een schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is uit 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. We noemen nu 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. En we zingen psalm 72, vers 1 en 2. Psalm 146, vers 2, 5 en vers 7. Psalm 46, vers 1. En psalm 147, vers 6. We noemen nu nogmaals de schriftlezing uit 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. En we zingen psalm 72, vers 1 en vers 2. Psalm 146, vers 2, vers 5 en vers 7. Psalm 46, vers 1. En psalm 147, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit morgenuur. In de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen met elkander dan zingen van psalm 72 vers 1 en 2. Geef Heere de koning uw recht en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht. En uw ellendigen regeren hun recht doen op hun klacht. En ook het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heilen toegezegd ellendig volk. Wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. Psalm 72 vers 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vindt u in 2 Koningen 4. Het was mijn voornemen uit het Johannes-evangelie te preken, maar aanstaande woensdagavond, deel voor lente, hoop ik in een andere plaats bijbellezing te houden. Daar wordt door verschillende predikanten het hele jaar door gepreekt over het leven van Elisa. En van de week in de herinneringsbrief voor woensdagavond werd gevraagd of ik uit deze stof wilde preken. En daarom heb ik gisteren besloten om dat ook de stof voor vanmorgen maar voor te bereiden. Voor deze morgen. 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. Maar vooraf luisteren we met eerbied en ontzag naar de heilige wet des Heeren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegen de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is. Amen. Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende: Uw knecht, mijn man, is gestorven, en gij weet dat uw knecht den Heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elisa zeide tot haar: Wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. En zij zeide: Uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zeide hij: Ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen ledige vaten. Maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Zo ging zij van hem weg en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide: Breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide: ga heen, verkoopt de olie en betaalt uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen, leef bij het overige.
Gemeente, willen dan zingen met elkaar van de 146e psalm. Het tweede, het vijfde en het zevende vers, de 146e psalm. En daarvan het tweede, het vijfde en het zevende vers. Gemeente, de tekst voor de prediking zal zijn uit het gehele gedeelte wat we hebben gelezen. De geschiedenis van de olie der weduwe, het leven van Elisa. En we lezen nog het 7e vers. Toen kwam zij, die weduwe, en gaf het de man Gods, dat is Elisa, te kennen. En hij, Elisa, zeide: ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, heer, gij dan met uw zonen. Leef bij het overige. We schrijven dan, gemeente, boven de preek de olie der weduwe. Dat is het 5e wonder in het leven van de profeet Elisa. Het 5e wonder in het leven van de profeet Elisa. De olie der weduwe. Letten op de nood van de weduwe. Op de hulp voor de weduwe. En op het ene nodige van die weduwe. We letten op de nood van de weduwe. De hulp voor die weduwe. En op het ene nodige van die weduwe. Gemeente, eerst dan de nood van de weduwe. De olie der weduwe, de nood van de weduwe. De psalm Mozes, psalm 90, schrijft Mozes: het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. En dat is waar, gemeente. Het uitnemendste van het leven is moeite en verdriet, en dat gaat ook de gezinnen niet voorbij. En dat gaat ook de echtparen niet voorbij. In het huwelijksformulier klinken die bekende woorden, die ook op een trouwdag klinken, overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en ellende vanwege de zonde overkomt. Daar begint het huwelijksformulier mee. En verderop staat in het formulier afgelopen, vrijdag is het gelezen en donderdag, als de Heer het geeft, zal het opnieuw gelezen worden, dat de Heer de getrouwde zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Er komen dagen in het leven van een mens dat een mens zegt: hoe moet het nu verder? Daar staat men over het algemeen niet bij stil als men jong is. Daar staat men over het algemeen niet bij stil in de verkeringstijd. Daar wil een mens eigenlijk ook niet aan denken op de huwelijksdag. Dat is waar. Maar de dag breekt wel aan van zorg, van moeite en van verdriet. In ieders leven. Maar ook in het leven van een gezin. Ook in het leven van een huwelijk. En stel, gemeente, dat dat tientallen jaren zou duren, dat kan. Dat een mens alleen maar zegen en voorspoed en overvloed lijkt te hebben, maar dan toch komt de dag vroeger of later dat de olie op is. Dag van moeite, zorg, verdriet. De dag ook dat de een de ander moet begraven. Een dag die ten diepste altijd onverwacht aanbreekt. En toch leert de Heere zijn kinderen te waken, erop voorbereid te zijn. Hij bereidt ze erop voor. Hij leert een mens bidden die het moet leren bidden. Leer mij, leer ons onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart bekomen. De Heere leert te zijn en wakende te zijn aan de troon der genade, opdat die dag niet onvoorzien zal komen, nog de dag van het sterven, nog de dag van beproeving, nog de dag van de wederkomst. Mag u zo voorbereid zijn? Ben jij zo wakende? Weten wij, het leven is maar een handbreed, of moet u belijden dat u die gedachten maar ver uit uw leven bandt, dat we zo uit de aarde aard zijn, dan moeten zeggen: mijn ziel kleeft aan stof, zo onbedachtzaam en zo onachtzaam. Och, dat de Heere ons meer en meer wakende wil maken, dat de pinnen losgetrokken mochten worden, om nou tot reizen en voortgaan bereid te zijn. Zo is ook voor de weduwe de dag van groot verdriet aangebroken. Een nog jonge weduwe. De dag waarvan zij en haar man wist: het zal eenmaal komen maar waarvan ze niet gedacht hadden dat het zo spoedig zou komen. Zo vroeg in hun leven. De dag dat zij haar man moest begraven, dat haar zonen hun vader moesten verliezen. We lezen vers 1, een vrouw, nu uit de vrouwen van de zonen der profeten, riep tot Elisa zeggen, uw knecht, mijn man is gestorven. En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuld hier gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. Is dat niet verschrikkelijk? Eerst dat verdriet van het gemis, van het sterven, van het begraven moeten, van het moeten missen in huis. Een man, een vader. Ze moet toch betrekkelijk jong zijn geweest. Heeft twee thuiswonende zonen. Maar ook in andere opzichten. En in meerdere opzichten moet deze vrouw zo'n onbegrepen weggaan. Haar man blijkt een zeer goede bekende van Elisa te zijn geweest. Uw knecht noemt zij hem. En Elisa weet over wie ze spreekt. Ze kent haar man van hart tot hart. Hij was een van de zonen van de profeten. Dat betekent niet dat zijn vader ook profeet is geweest. Maar dat betekent dat hij op jonge leeftijd zich door de Heere geroepen wist om straks zijn woord te preken, zijn naam te verkondigen, als profeet op te treden in een donkere, zondige tijd, door de Heere geroepen en die daartoe ook werd opgeleid op een profetenschool. Die er zijn geweest in die dagen in Gilgal, Bethel en Jericho. Onderwezen door Elia, nu door Elisa. En waarschijnlijk was het ook dat deze man op de profetenschool in Gilgal zijn opleiding had genoten. Daar ook heeft gewoond met zijn vrouw en zonen. We zouden dat eventueel kunnen afleiden uit 2 Koningen 5 vers 38 waar we lezen dat Elisa weder, dat wil zeggen opnieuw, te Gilgal kwam om de profetenzoon op te zoeken. Dat is die geschiedenis van de koloquinten, de bittere pot die door een wonder in een maaltijd ook wordt veranderd. Is dat niet aangrijpend? Dat deze man jong sterft. Maar dat deze man ook gestorven is terwijl hij zich voorbereidde op het wonderambt. Terwijl hij door de Heere geroepen was om zijn woord ook te preken. Hij had zijn oude bestaan vaarwel gezegd. En hij wist zich geroepen door de Heer en was zich in de voorbereiding van zijn taak aan de Heere ook verantwoording schuldig geweest. En zo heeft hij geleefd, wachtende het ogenblik dat de Heer hem zou roepen in zijn wijngaard. En dan de roep van deze weduwe tot Elisa, uw knecht, mijn man, is gestorven. Eer hij uitgestoten kon worden, kwam het stervensuur. Is dat niet een onbegrepen weg? Als Johannes de Doper niet meer kan preken, in de gevangenis zit, dan roept hij het uit, zijt gij het die wij verwachten, of verwachten wij een ander? Maar deze man is nooit in de volle bediening gesteld geweest. Dat is een zware beproeving geweest, naast het verdriet dat er al was. En naast het gemis dat er al was. Ook voor zijn vrouw, heeft mijn man zich dan vergist? Heeft het dan niet van de Heer gemogen? Zou die gedachte niet zijn opgekomen? Was het niet meer tot eer van de Heer geweest? Als zijn man de Heer had mogen dienen? En niet alleen zal dat een vraag zijn geweest die in haar huis leefde, maar ook bij de profetenzonen. Die een medekandidaat, zo zouden we het kunnen zeggen, zich zagen ontvallen. En zou het ook niet een zware beproeving zijn geweest voor Elisa zelf? Uw knecht, mijn man. met wie Elisa misschien wel gesproken heeft van hart tot hart. Wie hem misschien wel gebeden heeft dat de Heer hem zo uitstoot. En dat terwijl er kort ervoor zulke grote wonderen ook waren gebeurd, ook bij Elisa, toen de koningen van Joram en Jozefat van Israël en Juda samen met de koning van Edom hadden gestreden tegen de Moabieten. Toen het water op was. Maar de Heere zorgde voor water voor het leven. En de Heere voor het leven van het leger. En de Heere ook. Elisa had laten profeteren dat de Heere zeker de overwinning zou geven tegen de Moabieten. En dan nu. Dit sterven. Dit verdriet. We kunnen vanmorgen op deze vraag geen antwoord geven. Eén ding moeten we wel zeggen. De man heeft geen moment te kort en geen moment te lang. Op deze aarde verkeert mijn tijden zijn in uw hand. En hij heeft de Heere moeten gehoorzamen in die weg. Hij moest tot de dienst des Heeren bereid zijn. Hij heeft zich moeten afzonderen. En in die gewillige gehoorzaamheid al heeft hij de Heere mogen dienen. Hij is als Mozes die de Heere vreesde. En het volk Israël moest brengen aan het beloofde land. Maar zelf het land niet in mocht. De Heere wordt verheerlijkt. Zowel in het leven van de zijne van zijn knechten. Als ook in het sterven. En ieder heeft gedacht, ook hij zelf, dat zijn werkterrein hier op deze aarde zou liggen. Met heilige eerbied gesproken, de Heere gaf hem een ander werkterrein. Om in de hemelse heerlijkheid te profeteren in de diepste zin. God groot te maken. Hij is Elisa voorgegaan. Als Paulus later in de gevangenis te Rome is, schrijft hij aan de gemeente te Filippi, volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen ding beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid gelijk te alle tijd ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn leven, het zij door het leven, het zij door de dood. Voor deze profeten zo gold het werkelijk, het leven is mij Christus. Het sterven is mij gewin. En daar mag zijn weder van getuigen. Gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Zij wist het. En zegt tegen Elisa, u wist het ook. Ja, Elisa wist het ook. Hij vreesde de Heere. Heilige, diepe, stille eerbied. Had het leven van die overleden profetenknecht doortrokken. Maar ook een grote liefde, innige hartelijke liefde tot de Heere. Hij behoorde tot het volk van het Oude Testament. Dat werkelijk mocht zoeken een stad die fundamenten heeft. Welks kunstenaar en bouwmeester God de Heer is. Hij behoorde tot een volk. Dat wist van een beter en van een ander vaderland. Hij behoorde tot diegenen die de beloofde Christus van ver hebben gezien en omhelst in een waar geloof. Al is de belofte, ook die belofte in zijn leven niet in vervulling gegaan, dat hij Christus met eigen aardse ogen heeft mogen zien op aarde. Maar hij heeft mogen verkeren in de hemelse heerlijkheid voor de troon van God. Daar heeft hij mogen aanbidden de Vader en de Zoon. Gemeente, weet u wat nou groot is? Die vrouw heeft het allemaal meegemaakt. En nu maakt ze opnieuw een zeer zware beproeving mee. Ze moet haar man missen. Er zijn vragen, vragen. Over de weg des Heeren. En nu is ook het geld op. Ze kan niet eens voor haar zoon en voor haarzelf een maaltijd bereiden. Het is wel een kruikje olie. Het is niet eens meel. En daarbij is ze een grote schuld blijkbaar. Ze heeft een schuldeiser. En die toont geen barmhartigheid met haar. En nu lijkt het erop dat ze naar haar man, ook haar twee zonen, zal moeten afstaan. Niet aan de dood, maar aan een slavendienst. Om in die weg te betalen. En toch wordt ze niet opstandig. En toch keert ze zich niet af van de Heer. En toch balt ze haar vuisten niet. Maar ze getuigt van het werk des Heer in het leven van haar man. Gij weet dat uw knecht de Heer was vrezen. Dat is toch haar troost geweest. Dat is toch haar troost ook gebleven. Daar is ze niet aan gaan twijfelen bij alles wat ze meegemaakt heeft en wat ze moet meemaken. Dat ze mag weten dat haar man boven was. En dat haar man de Heere heeft gevreesd in leven en in sterven. Ze treurt, maar niet als degene die geen hoop heeft. En daarom keert ze niet van de Heere af. Maar ze roept tot de Heere. Iemand zegt, dat staat er niet. Er staat dat ze riep tot Elisa, ja. Maar ze roept in Elisa tot de Heere. Ze roept de Heere te hulp. In de weg van zijn knecht. Gemeenten zijn er ook in ons midden. Ja, die zijn er. In uw leven moeite, zorg en verdriet, rouw. Onbegrepen wegen. Vragen waar u geen antwoord op hebt. Zou de Heere dat niet weten? Zou de Heere uw zuchten verborgen zijn voor hem? Zou de Heer uw tranen niet zien? En dat betekent niet dat het niet donker kan zijn. En dat betekent niet dat er geen licht, dat er altijd licht is op uw levenspad. O, dan kan het toch zijn wat Asaf bezingt. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet dan klacht op klacht. Peinsde ik aan mijn vruchteloos kermen, vruchteloos roepen. Om ontfermen dacht ik hoe God anders helpt. Mijn ziel werd oversteld. En ik denk ook aan Jesaja 50. Wie is er onder u die de Heere vreest? Als zij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat kan dus zijn. Ook na ontvang genade. Zelfs in het leven als kinderen geen licht te hebben. In het duister te zijn, maar dan zegt Jesaja dat achter, dat hij betrouwen op zijn God. Wat is het dan van belang? Om voor twee dingen bewaard te worden, voor moedeloosheid. Al lijkt er alle aanleiding toe te zijn. En voor opstand. En daar moet de Heere ons voor bewaren. En dat kan alleen als hij zijn genade schenkt. Daarvoor moet het oog op hem gevestigd zijn. En is zo nodig dat hij zichzelf aan mijn oog voor ogen stelt. En daar mag en moet om de Heer om gebeden, om gesmeekt worden. Zij riep tot Elisa. Wat is nog meer nodig? Voor die weduwe. En voor een mens in nood. Dat wat haar man kent. Gij weet dat uw knecht de Heere vreesde. Toen het einde van haar man kwam, bleef dat over. We zouden zeggen een onvervulde roeping. Maar hij vreesde de Heere. Dat is nou ook nodig voor zijn weduwe. Dat zij in haar hart de Heere hartelijk lief zal hebben. Met grote eerbied zal vrezen. Dat zij in haar hart mag kennen dat geloof. Dat de beloofde Christus van verre ziet het oog op hem vestigt. en hem omhelst in een waar geloof, dat ook zij zal zoeken een beter, een ander vaderland en zal verwachten de stad die fundamenten heeft, wels kunstenaar en bouwmeester God de Heer is. Dat zal haar gebed moeten zijn. Dat zal haar gebed mogen zijn, mag het ook en moet het ook uw gebed zijn. In uw nood, in uw zorg. O gemeente, kent u deze troost? De enige troost in leven en in sterven, het is het enige. Waardoor een mens in weg van moeite en zorgen getroost kan leven. Zalig kan sterven. En de weg kan gaan achter de Heere aan. Mag dat ook onder ons zo zijn. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelfs een leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat. Zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad. Zal het gezegend aardrijk erven. Zou het niet gezongen zijn. In het huis van die weduwe met haar zonen. Deze psalm van David. Maar is het waar? Zal zij en haar zaad. Ongestoord het heil. Het goede verwerven. Had ze misschien gedacht, toen haar man overleed, maar dan zal de Heere voor ons zorgen. Dan zal de Heere ons staande houden. En wat zou dat toch groot zijn geweest als ze daarvan het mogen tuigen. Het heeft ons aan niets ontbroken. Dag aan dag overlaat hij ons met zijn gunst bewijzen. Dat zou toch groot zijn als ze daarvan mocht getuigen. Dat het waar is wat er staat in de psalm. Het is de Heere. Die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt, weeuwen wezen twistige dingen en een kommer staande houdt. Is het niet waar dan? Wat de Heer Jezus later heeft gezegd, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al het overige zal u worden toegeworpen. Zou de Heer dan inspreken en niet waar zijn? Zou de Heer dan kunnen liegen? Geldt het niet, het is waar, al wat hij ooit beval. Staat op rechte waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaar. Maar ik hoor de vrouw en haar zorg, haar klacht. Nu is de schuld hier gekomen om hun beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. Is dat niet intens verdrietig? Haar man verloren, vele vragen. En dan nu ook haar kinderen gebrek, schuld. En dan blijken twee dingen. In de eerste plaats, we moeten het nooit van mensen verwachten. Mensenheil is ijdelheid. Vest op prinsen geen betrouwen. Ik denk aan een man in Wouterswoude. Hij stond in de kaartenbak, inmiddels is hij overleden. En ik bezocht hem. En hij was al tientallen jaren niet in de kerk geweest. Hij was van voor de oorlog en het begin van de oorlogsjaren. Was hij niet meer naar de kerk gegaan. Zijn vader was, toen hij kind was, overleden. Zijn vader was bakker. En zijn moeder moest de bakkerszaak voortzetten. In een gezin met kleine kinderen. En toen waren er kerkmensen die niet bij ons kochten. Het had hem zo verbitterd en ook zijn moeder. Dat is al tientallen jaren. En zoals zijn moeder overleefde, is hij overleden. Niet meer naar de kerk ging. Zo had zijn gemeente. En dat is ook in die dagen zo. Het was niet voor niets dat de heren Elia en Elisa en de profetenzonen riep. Dat waren dagen van grote goddeloosheid. En in dagen van grote goddeloosheid die wij ook nu in 2020 meemaken, weet u wat er dan gebeurt? Dan verdwijnt ook de liefde uit de samenleving. Het omzien naar elkaar. Het helpen van elkaar. Het dragen van elkaar. We horen nu al de berichten geld op. Te weinig mensen voor de zorg. Van de week hoorde ik het bericht. Van ouderen uit mijn eerste gemeente. Andere medicijnen. Voor de kwaal die hij heeft. De gevreesde ziekte. Die veel schadelijker zijn en die minder helpen. Want de medicijnen zijn op. Het materialisme viert hoogtij. En we mogen wel vrezen ook in onze tijd waarin mannen en vrouwen in hun gezinnen gaan samenwerken. Dat het ook het omzien naar elkaar, let u op, zal gaan verdwijnen. Wat die weduwe overkomt is geen vreemde zaak. De Heer Jezus wees in die gelijkenis op die weduwe die geen recht werd gedaan. Door de onrechtvaardige recht tegenover haar kwaaddoeners. En de Heer Jezus die wees ook daarop die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Van die priester en die leviet die de gewonde man langs de weg van Jeruzalem naar Jericho lieten liggen. Van mensen moeten we het niet verwachten. Ook niet van kerkmensen, ook niet van godsdienstige mensen. En zelfs niet van bekeerde mensen. Wel geroepen. In een goddelijke roeping om naar de naaste om te zien. En het moet wel zo zijn als één lid leidt dat alle leden meelijden. Maar wie van het mens verwacht zal ermee omvallen. Alleen wie op de Heere betrouwt. Ziet zich omringd door zijn weldadigheid. Dat is de eerste les. En de tweede les. Ja, dat de Heere ook zulke dagen kan geven. Dat het water tot aan de lippen stijgt. Uren van beproeving. Opdat zal blijken in die omstandigheden. Of de zijn het werkelijk van hem verwachten. En goede gedachten van hem mogen hebben. Ook als de uitkomst langer duurt. En dan blijkt het hart van een mens ook van Gods kinderen vaak zo ongeduldig en zo ongelovig en zo biddeloos. En dat moet nog steeds aan ontdekt worden. Omdat er zijn meer en meer tot hem worden uitgedreven en het van hem zullen verwachten. En dan zo groot dat deze vrouw toch niet opstandig is. Ze riep slechts tot Elisa en ze vertelt haar nood. Ja, mag dat in ons leven ook zo zijn. Om voor opstand en moedeloosheid bewaard te worden. Om het niet van mensen te verwachten. Maar van de levende God. En dat het dan beleden mag worden, zou God zijn genade vergeten. Nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven. Maar God zal verandering geven. Allerhoogste baakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. En dan horen we ook gemeente in de tweede plaats. De hulp voor die weduwe. Wat heeft ze gedaan? Ze riep tot Elisa. En weet u wat dan opvalt? In het roepen tot Elisa roept ze tot de Heer. En weet u wat dan opvalt? Dat ze niet probeert. Niet geprobeerd ook heeft onder haar schuldeiser vandaan te komen. Het is niet haar verlangen geweest dat de schuld verminderd zou worden door de schuldeiser. Of dat ze kwijtschelding zou krijgen. Ze heeft ook niet geprobeerd een list te verzinnen. En ook daar blijkt uit dat deze vrouw zelf genade kende. Ze heeft tot de Heere gebeden. Ze werd bewaard voor opstand. Ze getuigde wat de Heer in haar mans leven gedaan had. Hun man vreesde de Heer en ook nu. Ze erkent het, dat er schuld is en dat die schuld betaald moet worden. Ook de schuld tegenover mensen. Ook de schuld in het dagelijks leven. Ook daar is een kind van de Heer aan te kennen. Dat we niet op ons eigen gewin uit zijn. Dat we niet hopen op kwijtschelding, waarom niet? Dan doen we een ander tekort. Er zijn mensen die dan wel zeggen, de zus en zo gelopen en dat is toch wonderlijk, maar zijn op zichzelf gericht. Maar genade maakt dat ik niet alleen op mezelf gericht ben, maar op de Heere. Op de naaste in de eerste plaats. Dan denken we niet, als ik er maar goed doorheen kom. Maar dan verlangen we een rechte weg. De Heer doet ons zien ook op wat des anderen is. Dan kunnen en willen we ook geen slinkse wegen bewandelen. Dan is daar ook oog voor wat de ander toekomt. Dan willen we ook daar ons niet van ontdoen. Is dat in uw leven ook zo? En is dat in Gods heilige ogen ook zo? Of bent u zo op uzelf gericht, dan zullen we niet zalig worden. Vraag de Heer om ontdekking, om vergeving. Waar de Heer werkt in het hart, bedoelen we onszelf niet meer. En de Heer wil ook zijn wonderen werken, maar dan wel in een rechte weg. En deze vrouw weet, er moet een rechte weg bewandeld worden, alleen ze weet niet hoe. En u valt op dat Elisa niet meteen antwoord geeft. Hij vraagt haar, wat zal ik u doen? Dat zou kunnen worden gelezen als, wat zal ik u doen? Dat ook hij er geen raad mee wist en zijn hulpeloosheid ervaren, dat kan. Maar waarschijnlijker is het dat hij de ogen van deze vrouw heeft willen doen vestigen op de Heer. Dat hij haar ertoe bereid maakt. Dat ze zal moeten doen zo. In een weg van gehoorzaamheid. Wat hij, ja wat de Heere van haar vraagt. Wat moet deze weduwe leren? Ze moet leren op de Heere te betrouwen. Ze moet leren op de Heere te wachten. En het van hem te verwachten. En ze moet leren de Heere te gehoorzamen. Wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. En ze zeiden, uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Dat was het laatste wat zat. Zat niet eens meel om iets te kunnen bakken, een koek voor haar kinderen. Maar dan antwoordt Elisa, ga eis voor uw vaten van buiten. Van al uw naburen ledige vaten, maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en ze goot in. Dat is nou de hele zaak. Wat de Heer en mensen, wat de Heer de zijne wil leren. Om in het hachelijk slot hun hoop te vestigen op de Heer. Om het van hem te verwachten. Op hem te wachten ook. En hem te gehoorzamen. Wat moest Abraham doen? Toen hij Isaac moest brengen, de Moria op. Om hem te offeren. Hij moest voortgaan. Wat moesten de kinderen Israëls doen? Toen ze stonden voor de Schelfzee. Farao met zijn legers achter hen aankwam. Zeg de kinderen Israëls. Dat ze voorttrekken. Wat moesten de dienstknechten doen op de bruiloft te Kana? Waar het water, waar de wijn op was. Ze moesten de lege vaten vullen met water. Wat moesten de discipelen doen. Toen de schare gevoed moest worden met 5 broden, 2 vissen. Ze moesten het uitdelen. Op de Heere te vertrouwen. En op hem te wachten en te verwachten. En hem te gehoorzamen, dat is de hele zaak. En weet hoe ver het dan komt, ze heeft alleen nog maar een kruikje over. Ze kan niet eens zichzelf en haar kinderen maaltijd bereiden. Wat staan als haar schuld hij ze kan afbetalen, zo ver komt het. Dat ze haar zonen moet afstaan. Om niets over te houden dan de Heer en zijn woord. Om van alle mensen afgebracht te worden. Om van zichzelf afgebracht te worden. Om zelf niets meer te kunnen. En de Heer werkt altijd door onmogelijkheid heen. Waar voor de mens het einde ligt. Daar ligt voor de Heer het begin. O, het is waar. Als wij dat beleiden, zijn dat bekende woorden. Maar om dat nou zelf te moeten beoefenen. Om daar zelf in te zitten. Hoe benauwd kan het dan niet zijn? Hoe ver kan het dan niet komen? Dat Abraham het mes in zijn hand had om Isaac te offeren. En dat die knechten en de kinderen Israëls toen ze voor de zee stonden, dat ze moesten de zee inlopen. Farao met zijn leger achter hem. Zo ver kwam het, ze zouden verdrinken of omgebracht worden. En die knecht op de bruiloft water in de vaten, terwijl de bruiloftsgast op de wijn wachten. Hoe onmogelijk om met 5 broden, 2 vissen de scharen te spijzigen. Maar behield Abraham zijn zoon niet. Bleven de voeten van de kinderen Israël niet droog. Was de wijn, de latere wijn, niet beter dan de eerste? Hielden dus de discipelen niet over nadat de schare gespijzigd was? Zou de Heer de zijne doen omkomen in dure tijd of hongersnood? Ach gemeente, mag u zo ook in alles op de Heere betrouwen, het van hem verwachten. Op hem wachten en in gehoorzaamheid achter hem aankomen. Ze riep tot de Heere. Mag ze ook roepen tot de Heere. En u valt op, ze moeten vaten van haar buren vragen zoveel als mogelijk is. Maar achter gesloten deuren zal het wonder gebeuren. De buren zullen er geen getuigen van zijn. Ik las bij de voorbereiding dat het mogelijk was omdat ze het niet zouden begrijpen. Misschien ook omdat zij, zo las ik ook, in de stilte van het huis het wonder zouden overwegen en aanbidden. Was het ook niet om deze weduwe te beschermen? We lezen 2 Koningen 5 dat er honger in het land was. En nu krijgt deze vrouw zo'n overvloed als de buren dat zien. Ze zou mogelijk bestolen kunnen worden. Als de Heer wonderen doet, mogen we er niet over zwijgen. Dan zou de Heer tekort doen. Maar niet altijd alles hoeft gezegd te worden. We mogen er zeker niet mee pronken. En dan lees het wonder. De vaten worden gevuld. En het geschiedde. Als die vaten vol waren. Dat ze tot haar zoon zeide, breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar, er is geen vat meer. En wat gebeurt er dan? We lezen het. En de olie stond stil. De Heer wist precies hoeveel olie er nodig was voor die vaten. Hoeveel vaten voor de olie. En de Heer wist precies hoeveel er nodig was om die schuldeisen te betalen. En dat er nog over zou zijn voor haar en voor haar gezin om van te leven. O, wat doet de Heer wonderen op wonderen horen. Wat bewijst de Heer hier alleen de alwijze en de almachtige God te zijn. Mag u ook weten van die wonderen. En mag u erom vragen of de Heer ze wil bewijzen ter ere van zijn naam. En tot verlossing van de mens. En de reden dat de Heer dat doet is dat hij er de eer voor zal krijgen. Vaak ontbreekt het daar zo aan. Dat wel in de nood tot de Heer wordt gebeden. Maar de Heer wordt vergeten hem de eer en de dank te brengen. Vele beloften worden gedaan in dagen van nood. Die later weer vergeten worden. Denk maar aan de 10 melaatsen. Er kwam maar 1 terug om de Heer de eer te bewijzen. Maar bij deze weduwe is het zo niet. Toen kwam zij. En gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide, ga heen. Verkoop de olie. En betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen. Leef bij het overige. Dat is de dankbaarheid. Daar is overvloed. En Elisa maakt haar bekend. Wat ze ermee moet doen. Ze moet haar schuldeisen betalen, ze mag van het overige leven. Niet alleen bespaart de Heer haar het verdriet. Niet alleen kan zij de schuld betalen, maar de Heer bespaart haar ook het verdriet. Dat zij haar zonen zal verliezen. En er mag voorzien worden in al haar eigen nood. Hoe toont de Heer ook voor de zijnen te zorgen in dit leven. Ten slotte gemeente, Het ene nodige van deze weduwe. Ja, daar ligt ook een geestelijke les in. Voor haar en voor ons allen. Van onze kant weet u het al. En weet jij het al, is alles op naar de Heer toe. Van onze kant kunnen we niets geven. Van onze kant is er geen olie, er is geen brood, er is... We zouden ons hart de Heer moeten wijden. Ons leven, onze gedachten, onze woorden. We moeten hem alles geven, alles wat Abraham heeft loven de Heer. We kunnen de Heer niets geven wat hem toekomt. We hebben alles voor onszelf genomen in het paradijs. En door de zon nemen we alles voor onszelf. En we hebben alles doorgebracht. En als een gebrek, als een tekort. Tekort voor onszelf. We kunnen onszelf het leven niet houden. We kunnen onszelf het de nood niet redden. En tekort naar de Heere toe. Terwijl de Heere eist... Er moet betaald worden. In zijn heilige wet. Doe die en ge zult leven. Maar ook vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En weet je wat nou ze opvalt bij die vrouw? Ze was het ermee eens. Ze probeerde niet te ontkomen, te ontvluchten. Ze probeerde niet eronder uit te komen. Ze wilde geen kwijtschelding. Ze probeerde ook niet door een list er aan te komen. Ze was het ermee eens. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Gemeente, genade leert een mens. Ik heb alles zelf doorgebracht. En ik kan mezelf niets geven om het leven te houden. En ik kan niets geven aan de Heere. Wat hem toekomt. En genade leert er mee eens te worden. O Heer, ik heb de straf verdiend. De eeuwige dood. Uw oordeel is rechtvaardig. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En u zou dan recht doen, o Heer, als u mij voor eeuwig voorbij zou gaan. De schuld voor die vrouw was zo groot. Dat ze niets had om te betalen. Ze kon zichzelf het leven niet houden. Ze kon haar schuldeisen niet betalen. Maar onze schuld, mijn schuld, uw schuld is veel groter. Die vrouw had nog kunnen betalen met haar zonen. Maar wij kunnen niet eens betalen met ons eigen leven. Die toren niet stillen. Tot in eeuwigheid, die de straf niet dragen, niet afbetalen. Dan moeten we geworpen worden in de eeuwige pijn van de duisterste duisternis. Abraham moest zijn zoon offeren. Maar hij kon zijn zoon niet offeren. Tot een prijs voor de zielen, daar moest een lam komen. God zou zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Wie zal die prijs der zielen dat rantsoen? In tijd of eeuwigheid voldoen. We kunnen niet met het onze betalen. Ook beter achtergekomen. Ook niet uw werken. Ook niet uw betrachtingen. Ook niet uw overleggingen. Ook niet uw kennis van schuld. Ook niet uw berouw. Ook niet uw gewilligheid om onder het oordeel te buigen. Maakt u rechtvaardig voor God. Geen zins. Als wij moeten betalen. Voor de eeuwige dood. Geworpen in de buitenste duisternis. Alles wat we uit onszelf de Heer denken aan te brengen. Wat is het waar wat David zegt in Psalm 51. Gij hebt geen lust tot offerand. Anders zou ik ze geven. In brandoffer hebt gij geen behaag. De offeranden God zijn de gebroken geest. De gebroken en verslagen hart. Zult gij uw God niet verachten. O, daar is wat anders dan. Die olie der genade. Want olie staat ook in het woord voor genade. Psalm 23, waar David het zingt, hij verkwikt mijn ziel. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiend. Jesaja 61. Waar we dat ook lezen. Vreugdeolie. Voor een verslagen geest. En we denken ook aan de olie des geloofs. Die de maagden moesten kopen in een lamp. Omdat de lampen zouden branden. En is deze niet betaald. Door de Heer Jezus. De weduwe. Hoeft uiteindelijk zelf niets te betalen. Zij ontving alles. Dat is nou genade. Maar Christus ook voor zijn kerk alles verwerft. Mag het waar worden, koopt en koopt zonder prijs en zonder geld. Dat wonder, dat hij sprak, zie, ik kom. Dat hij wilde komen om de wet te vervullen, dat hij wilde komen om te lijden en te sterven. Dat God zijn zoon niet gespaard heeft. En zegt de apostel, zal hij ons niet alles met hem schenken. Hij ging die weg. Hij liet zich binden. Hij liet zich gevangen nemen. Hij wil de plaats innemen voor de zijne. Om in een rechte weg de schuld te betalen. Hij ging de weg naar Golgotha. Naar het vloekhout toe. Daar liet hij zich binden. Kruis, genagelen. En daar is de olie der genade gevloeid. En aan de ene kant mogen we zeggen, gemeente, het is volkomen genoeg. Geen druppel te veel, geen druppel te weinig. Want hij zei, het is volbracht. Hij droeg de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Ten boven van de zijne, genoeg om de toren van God te stillen. Genoeg om de schuld te verzoenen. Genoeg om te verlossen van het storen en van het helse vuur. Maar ook genoeg om het eeuwige leven en de zaligheid voor de zijne te beërven. En o, dan denken we aan die man van die weduwe, uw knecht. Vreesde de Heer. Hij behoorde tot diegenen die beloofde Christus hebben mogen kennen. Mogen omhelzen in waar geloof. Zijn hart was vervuld met de allerhoogste eerbied en diep ontzag. Maar zijn hart was ook vervuld met een heilige liefde voor de Heer. Hij vreesde de Heer. Hij kon sterven, kon ingaan. En hij kon zijn vrouw en kinderen overgeven. In de hand des Heeren. Omdat hij zich geborgen wist. Bij die toekomende borg. Hem van verre gezien. Hem geloofd. Hem omhelst. O, en daarom gast en vreemde op aarde. Daarom inwoner van een ander vaderland geworden. Zoekende de stad die fundament heeft als kunstenaar en bouwmeester God de Heer is. O, wat een wondere zaak. Of dat zijn. En hoe heeft de Heer betoond voor zijn vrouwen kinderen te zorgen. O, mag u in uw nood, wat die nood ook is, geborgen zijn. En gedragen door de handen van deze zaligmaker. Mag u hem reeds kennen. Mag het uw beden zijn dat hij zich aan uw ziel zal openbaren. Om te mogen weten, ik ben uw heil alleen. En te weten van die enige troost in leven en in sterven. Dat ik met ziel en lichaam zijn eigendom. En dan mag daar die belofte zijn, hoe zal hij ook voor alles zorgen. O, dan mag het waar zijn, getroost, onder het heilige kruis te reizen. Naar het land daarboven, dat vaderlijk huis. Een man die boven was, maar de Heere zijn koning zorgde voor zijn gezin op de aarde. O, die God leeft nog, dat uw verwachting van hem zij, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Amen. Willen we dan zingen, gemeente, van Psalm 46 vers 1. Psalm 46 vers 1. Psalm 147 vers 6 is de slotpsalm. 147 vers 6.
Thank you.
gaat dan heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.